De kerkraad heeft het volgende mede, maandag 16 mei, tweede Pinksterdag. Om 11:15 gaat dominee Ger van der Brink voor u voor in een dienst van openbare geloofsbelijdenis en doopbediening. 15 mensen open belijdenis van een geloof te doen en aansluitend zal de heilige doop worden bediend aan Jeroen Hogendoren. Let u op het afwijkende tijdstip en ook de afwijkende locatie, namelijk de Nieuwe Westerkerk in Capelle aan de IJssel. Zondag 22 mei om 11 uur hoopt dominee A.A. van de Weg voor te gaan. Let ook hier op het afwijkende tijdstip. Voorafgaand is er vanaf 10:15 de eerste sing-in. Die duurt tot ongeveer 10:30. Om 16:30 hoopt dan dominee Gea van der Brink voor te gaan en zal de heilige doop worden bediend aan Mark Boom. Donderdag 19 mei vindt om 8:00 het diversiteitsgesprek plaats. Aanmelden bij de Scribe is mogelijk tot uiterlijk vandaag. Zaterdag 21 mei is er om 19:00 gebedskring in de consistorie. Voor alle data geldt Deo Volente. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 51. En daarvan het derde vers: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Psalm 51, het derde vers.
Doen wij nu belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof te woorden van zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. We doen die zondag 20 en zingen daarna van Psalm 85. Het vierde vers, dan wordt genaam van waarheid blij ontmoet. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Vraag 53, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antwoord ten eerste, dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 2, de versen 14 tot en met 36. Wij noemden u Handelingen 2, vers 14 tot en met 36. Maar Petrus staande met de elf vries zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de groot en de luchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God er hem gedaan heeft in het midden van u gelijk, ook gij zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Ogenblik. Want David zegt van hem, ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijheid tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Als hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Handelingen 2, de versen 32 en 33. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt het ons van onze kinderjaren af al geleerd. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En zo komen wij u bidden vanmiddag. Om de bediening van de Heilige Geest. Omdat dat woord dat gesproken staat te worden zijn krachtige werking onder ons zal doen. En dat u daartoe in staat bent, is toch wel gebleken op de Pinksterdag. Waar 3000 mensen tot geloof en bekering kwamen. Op het getuigenis van uw knecht en kind Petrus. Hij die u eerder verloochende, ik ken de mens niet onder vloeken en eedswering, mag hier vervuld met de Heilige Geest de Heer Jezus Christus verkondigen, met die heerlijke uitwerking. Ze werden verslagen in het hart. En ze riepen tezamen, mannen, broeders, wat moeten we doen?
Oh, en wat heerlijk om dan te vernemen dat de kortste weg der zaligheid wordt gepredikt. Bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zonde. En zo is het ook nu. Tot wie zullen wij anders heen gaan ook vanmiddag dan tot hem, die als het lam van God de wereld, de zonden van de wereld, heeft weggedragen. En zo volkomen, dat er niets meer is aan te merken op al degenen die de toevlucht nemen onder de schaduw van uw vleugelen. Geen zonde meer, omdat ze weggenomen zijn door dat ene volmaakte offer, waardoor u verzoend bent, o hemelse Vader. O, wat een heerlijk woord, dat het alles volbracht is, dat er nu niets meer bij hoeft of kan, van welk mensenkind dan ook. Het enige wat u van ons vraagt, en wat u ons vanmiddag ook weer oproept, is om te geloven in de Heere Jezus Christus tot vergeving van zonden. O, we zullen er nooit toe komen voordat we zien dat het bij ons niet te vinden is. O Heer, de zaligheid in geen ander dan de zaligmaker Jezus Christus, die nou juist is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. O Heer, dat we daarvan doordrongen zullen zijn. Dat er buiten u geen leven is. Dat we dan ook het leven en de zaligheid buiten onszelf zouden zoeken. U hebt het ooit gezegd tegen discipelen. Die zo goed konden vissen. Maar niets ving. Werp u net uit aan de andere zijde. Zal dat ook geen les zijn voor ons? Wij die altijd maar bezig zijn. Om te vertrouwen. Op onze kennis. Op onze wetenschap, op onze ervaring. En dan, aan de andere kant dat net. O Heer, we zullen er eeuwig wel bij varen. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. En wat er openbaring, dan is het net niet meer op te trekken. En zo ligt het geestelijk nu ook. Want u bent geen God die karig geeft. O, de apostel zegt, uit zijn volheid hebben we ook ontvangen genade, voor genade. Het is een opeenstapeling van. En zo bedient u kerk uit uw volheid, die er is in Christus Jezus, om uw Christus en al zijn weldaden te mogen omhelzen. En onze zaligheid uitsluitend en alleen in hem te zoeken en te vinden. Heere, maak het zo Pinksteren voor ons voor het eerst. Of weer opnieuw, opdat Christus gestalte in ons krijgt, om uit hem te leven en met hem te leven. Wij bidden het u voor ons allen, zoals we hier samen mogen zijn. En we denken ook aan degene die met ons meeluisteren. Er is ook een gemeente thuis. Of als we wellicht later de prediking nog mogen horen. Onze ogen zijn op u geslagen. En we zeggen het nog een keer, Heere, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven. En we willen samen gaan zingen van Psalm 16. Ik moest ze noemen, de collecte. Is bestemd voor het zendingswerk in Malawi, de eerste collecte. De tweede voor de kerk. En de derde voor het onderhoud. Van harte aanbevolen. En we willen gaan zingen van Psalm 16. Achtereenvolgens de versen 4, 5 en 6. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En wat er verder volgt. In de versen 5 en 6 van Psalm 16.
Gemeente, deze Jezus, zo begint onze tekst en dan dient zich onmiddellijk de vraag aan over welke Jezus gaat het wel. Dat is Jezus over wie Petrus vol van de Heilige Geest mag spreken in Jeruzalem. Deze Jezus is het die vlak voor zijn hemelvaart nog maar 10 dagen geleden het aan zijn discipelen beloofd heeft. De kracht van de Heilige Geest zal over u komen en gij zult mijn getuige zijn. Dat wil zeggen, je zult getuige van mij zijn. En dan is het opmerkelijk dat hij daar onmiddellijk al achteraan zegt, zo het Jeruzalem of in Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde, maar te beginnen dus in Jeruzalem. En dan nu, op het Pinksterfeest, wordt deze belofte door Jezus gedaan vervuld in Jeruzalem. De stad waar het hart van het Jodendom klopt. De stad ook die Jezus uitgeworpen heeft. Deze Jezus is het die Petrus met name noemt aan het begin van zijn Pinksterrede in vers 22. Met die aanhef, gij Israëlitische man. En daar mogen we niet aan voorbij gaan. Hij richt zich dus op deze Pinksterdag vol van de Heilige Geest in Jeruzalem, de hoofdstad van het Jodendom, tot het volk van Israël. God gedenkt in eerste instantie aan zijn verbond. In het bijzonder aan dat volk dat uit Abraham is gesproten. Aan Jacob's zaad. Aan de kinderen Israëls. En ook al zullen door het Pinksterfeest de grenzen naar het heidendom worden opengebroken. Naar het woord van Jezus tot aan het uiterste van de aarde. We zien en horen ook hier hoe de beloften Gods allereerst zijn toebetrouwd geworden aan zijn volk Israël. Vandaar dat bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, in de stad van Israëls grote koning, dit voorop gaat. Gij Israëlitische mannen. Het geeft ook al direct aan hoe Petrus naar die mannen kijkt. Het zijn zijn broeders, dat zal hij straks ook zeggen. In vers 29, gij mannen, broeders. U merkt wel hoe Petrus door het verbond dat God met zijn volk heeft opgericht, zich één weet met deze broeders. Hoewel ze zijn liefste meester genomen hebben, gekruisigd hebben en gedood, zoals hij straks een Pinksterrede zal afsluiten. Gij Israëlitische mannen, mannen, broeders, merk je hoe hij probeert om ze te lokken. En dat is nou altijd wat de prediking voor heeft. En dat moeten we maar steeds bedenken. Dat God zijn evangelie niet doet verkondigen om u en jou te verwerpen, maar om te behouden. Want de Zoon des Mensen, het zijn zijn eigen woorden, is niet gekomen om deze wereld te oordelen, maar om deze wereld te behouden. En wat ons oordeelt, zegt Christus, is het woord. Daar staat of valt u en mijn zaligheid mee. Of dat woord voor ontvangen wordt voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van onze God. En dan worden deze mannen opgeroepen om te horen. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Het is een gebiedende wijs. Ze moeten luisteren als het over Jezus gaat. En wij allemaal als niet-Joden hebben te luisteren. Want wie oren heeft, zegt Jezus, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. In vers 14, dat was het eerste vers dat we lazen, viel het natuurlijk al onmiddellijk op. En er is vanmorgen ook al over gepreekt, heb ik begrepen. Dat Petrus zo begint
Laat deze woorden, dan noemt hij ze Joodse man. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. De Heere vraagt van u en mij een actieve luisterhouding. Het is geen kwestie van nou ja, laat maar komen. Nee, er echt voor gaan zitten. Gisteren zijn er meer dan 4 miljoen mensen ervoor gaan zitten om naar het Songfestival te kijken. En ze hebben tot het einde toegekeken. O, wat een getrouwe hoorders en kijkers zijn dat geweest. En wij? O, wij hebben nu een boodschap van zaligheid. O, wat heerlijk dan dat we hier zijn. En dat we niet geroepen worden om 4 uur naar zo'n werelds gebeuren te kijken en te luisteren. Maar dat we 50 minuutjes mogen luisteren naar de stem van de Heer. Hij vraagt ons, ja, hij gebiedt ons op deze Pinksterdag om te horen of we nu Joden zijn of heidenen. Want dat horen naar het woord van God is beslissend voor u en mijn eeuwige bestemming. Wie u hoort, zegt Jezus van zijn discipelen, wie u hoort, dat zijn al de gezanten die van Christus wegen gezonden zijn. Wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, zegt Jezus, die hoort mij niet, maar degene die mij gezonden heeft. Door de stem van de Zoon wordt de stem van de Vader vernomen. Peter zal straks een indrukwekkende Pinksterrede over Jezus beëindigen met deze woorden, om nog maar even te benadrukken wat een voorname positie Israël inneemt in het heilsplan van God. Want dan kan hij het niet laten hoor. Geen Israëlitische mannen, zo is hij begonnen. En dan moet je luisteren hoe die eindigt. Zo weten dan dat huis van Israël. Zo weten dan het ganse huis Israël. Dat God hem, dat is de Heer Jezus Christus, tot een Heer en een Kyrios en een Christus, tot een gezalfde Messias gemaakt heeft. Wie dan? Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Weer dat ganse huis van Israël. Heel Israël moet weten dat God Jezus tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk die Jezus die jullie gekruisigd en gedood hebben. Ach, bij de geboorte. Hier wordt over zijn dood gesproken. Maar bij zijn geboorte klinkt eigenlijk al dezelfde boodschap. De kinderen weten het. Hoe die boodschap de wereld ingekomen is. Door de engel die verkondigde. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. En dan komt het. Die al de volken. Dat is die het hele volk van Israël wezen zal. Wat dan? Namelijk dat voor u ganse huis Israël geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer. O deze Jezus, die door God verhoogd is geworden, die voor hen geboren is geworden, voor u is heden geboren. Deze Jezus, zo eindigt de Pinksterrede, is door jullie gedood. Eigenlijk ook bijzonder dat Petrus deze boodschap mag brengen, uitgerekend die man die onder vloeken en eedzweren heeft getuigd in de zaal van Caiaphas. Ik ken de mens niet. Mooi meer is voor. Een eenvoudige visserman. Hij houdt hier geen rede vol menselijke wijsheid. Het is geen hoogstaande poëzie. Het is ook geen man die geschoold is met welsprekendheid. Nee, het zijn woorden. En dat mogen we horen, ook vanmiddag. Die vol zijn van Jezus. En daarom zoveel kracht. Om dode zondaren levend te maken. Want dat gaat gebeuren, dat weten we. Want luister maar. Als ze dit horen, dat die Jezus, die God verhoogd heeft, door hen gekruisigd is geworden en gedood. Als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Dat wil letterlijk zeggen, doorstoken in het hart. Dat is nou de geest van de levende Christus die het zwaard van het woord hanteert. Niet om al die vijanden, want dat waren ze, te doden, maar om ze leven te maken. Hier wordt de genadestoot ten leven uitgedeeld. En zo werkt de Heer nog, gemeente. Hier horen we hoe de belofte vervuld wordt die ook Jezus uitgesproken heeft. Die bekende tekstwoorden. Deze geest gekomen zijnde. Nou, zover is het nu. Deze geest gekomen zijnde. Zal de wereld, en dat moeten we in eerste instantie aan de Joodse godsdienstige wereld denken, want in dat kader heeft Jezus het verwoord. In Johannes 14. En dan nu zijn we getuigen van de vervulling van die belofte. Deze geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloofd hebben. Nou kijk eens. Dat is toch precies wat Petrus hier horen laat. God heeft hem verhoogd. En jullie hebben hem gekruisigd. En gedood. Zo overtuigd. De Pinkstergeest van zonde. Van gerechtigheid. Nou, wat wordt dat heerlijk hier verwoord. Van gerechtigheid, zegt Jezus, omdat de Vader hem verhoogd heeft. Omdat hij zit aan de rechterhand. Nou, het zitten aan de rechterhand van de Vader is alleen aan deze rechtvaardige gegeven. Alleen aan hem die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. O, hoe groot en schitterend is zijn eer tot heil. Aan hem bewezen is zijn roem gerees. Hoe heeft de Vader hem gegeven? Het staat hier ook, dan wordt Psalm 110 aangehaald. In die laatste versen, prachtig om te zien. Even kijken wat staat. Want David is niet opgevaren in de hemelen. Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken. Tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank uw voeten. En dan ook, en dat past daar helemaal bij, van oordeel niet waar, want dat klinkt hier ook al in door. Omdat, zegt Jezus, dan bij die belofte de wereld, de overste deze wereld geoordeeld is. Dat ziet op de grote tegenstander van Christus. Op het slangenzaad. Satan. Heeft die belofte dan niet geklonken? Dat de kop van Satan vermorseld zou worden door Jezus Christus. Door het vrouwenzaad dat beloofd was. Nou, dat heeft hij gedaan. Op Golgotha. En dat wil tegelijkertijd ook zeggen. Dat de macht van Satan door de geest van Christus in het leven van zondaren zoals u en ik de doodsteek krijgt. Ook kennen we nu ook, want dat mag toch ook een vraag zijn op deze Pinksterdag. Kennen we nu ook dat werk van de Heilige Geest in ons hart en leven? We hebben zojuist gehoord hoe die geest werkt. Door wie hij zondaren vernieuwt. Dat is het werk van de geest. En hoe die dat doet? Dat doet hij door zijn woord. We hebben tot tweemaal toe in ons gebed daarom gesmeekt. En de kinderen kennen die psalm allemaal. Want we hebben het allemaal, denk ik, als de tweede psalm in ons leven geleerd. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Kijk eens hoe die uitwerking hier is. Ze werden doorstoken in het hart. Dat betekent dat ze tot in het diepst van hun wezen erdoor geraakt werd. En dat is nu het eigen werk van de Heilige Geest. En daartoe laat hij dat woord uitgaan. Dat woord dat wel het zwaard van de geest wordt genoemd. Voor en aleer hij ons hart doorwond met dat zwaard, is het gedoopt in het bloed van Gods eigen lieve Zoon. Immers, dat zwaard van het woord wil ons niet vernielen. Zoals het zwaard in deze wereld aan verstaat, nietwaar? Symbool voor vernietiging en moord. Maar het zwaard van de geest, symbool voor leven en zaligheid. Ach, die broeders zijn er door geraakt. En dan moet je eens kijken wat een genadige uitwerking dat heeft. Dan wordt zo'n leven ineens maar omgekeerd. De omkering vindt al plaats in de woorden die ze uitspreken. Er wordt ons medegedeeld dat ze verslagen worden in het hart. En dan gaan ze spreken. Hoor eens wat ze zeggen. Mannen, broeders. Spotters en vijanden. Die nu door de kracht van woord en geest direct zich broeders weten van deze discipelen. Hoor je nu hoe direct als het woord zijn kracht doet alle vijandschap en spot. Want daar was hier sprake van gebroken wordt. Weet je het, hoe het ging in uw leven, in mijn leven? Dat is toch een totale omkering van zaak. Hier wordt straks gezegd, bekeert u. Dat is heel eenvoudig. Draaien om. Dat is bekeren. Het is niet netjes wat ik doe, maar het geeft wel aan hoe onze houding is jegens God van nature. Dit. Sta met zijn rug naar hem toe. Toch om nooit te vergeten als je nou die stem hoort. Wie zijt gij, heren? Mannen, broeders, wat moet ik doen? Het is wat. Zo eenvoudig ligt het. Ze weten het niet en die mannen wisten het zo goed. Ach, ze hebben met in de wet van God in de hand gezegd. Wij hebben een wet en naar onze wet moet die sterven. Zo goed wisten ze het. Wat denken jullie ervan? Hij is des doods schuldig. We hebben toch niemand nodig? Kom, wij weten het. Ach, dat weet u ook onder ons, dat er nog gevonden worden die precies weten, zo zal ik het dan maar zeggen, hoe God zijn volk bekeert, zo wordt het dan gezegd. Wat heerlijk, dat God met iedere zondaar zijn eigen particuliere weg gaat. God is een soeverein God. De wind blaast waarheen hij wil, zegt Christus, en die kan het weten. Gehoort zijn geluid en je weet niet van waar die komt nog waar hij heden gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren is. En nou heeft zo'n woord altijd de uitwerking. Of we buigen ervoor. Of we blijven staan. Het is vreselijk om te zeggen, maar het is echt zo. Hier zie je hoe 3000 mensen zich laten gezeggen door het woord. Hoe alle vijandschap op eenmaal wordt gebroken. En in Handelingen 5, daar komen Petrus en Johannes voor het Sanhedrin te staan. Omdat ze in de naam van Jezus die kreupelen bij de schone poort hebben genezen. En ze mogen die naam van Jezus niet preken. En dan, als u het leest in Handelingen 5, dan zie je hoe Petrus bijna woordelijk zegt wat hij hier ook zegt. Ik ga het nu citeren uit Handelingen 5. En u herkent dat onmiddellijk vanuit Handelingen 2. Daar zegt hij dus tegen de Joodse raad en de hoge priester, ook weer vol van de Heilige Geest, de God onze vader heeft Jezus opgewekt die gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonde. En wij zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degene die hem gehoorzamen. Als ze nu dit hoorden, precies hè, Handelingen 2, als ze nu dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Handelingen 5, als ze nu dit hoorden, barsten hun hart. Letterlijk staat er in tweeën gezaagd. Zo vertoorn en vijandschap
brengt het teweeg. En dat zijn nu de geestelijke leidslieden. Het hoogste geestelijke college dat er was in die dagen. En waar willen ze nu die discipelen net als Jezus dood? Want dat staat er. Hè? En ze hielden raad om hen te doden. Hoe ver kan het toch gaan? Staat ook, u kent die psalm allemaal. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Dat kan, het horen en je er tegen in blijven verzetten, je verharden. Verhard je niet, maar laat je leiden. En dan zo eenvoudig, geloof zijn heil en troostrijk woord. O, wat een genade dat deze mannen broeders mogen buigen. Toen ik deze preek zat voor te bereiden, toen ik ze hoorde roepen als het ware mannen broeders, wat moeten we doen? En dan dat heerlijke antwoord van Petrus, bekeer u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus. Tot vergeving van zonde. Toen moest ik denken aan die psalm 85. Ik denk, ja, daar gaat nou gebeuren. Wat er staat, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede. Met een kus van het recht gegroep, dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van hemels boog. Merk erop dat Petrus niemand van die mensen afschrijft, ook al stelt hij ze verantwoordelijk voor de dood van Christus. Bekeert u. Dat is het antwoord. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Die naam die moest van deze mensen uitgeroeid worden van de aarde. En nu zullen ze in deze naam worden ondergedompeld tot vergeving van zonde. Moet je eens voorstellen. Ach, je komt voorstellingsvermogen tekort. 3000 mensen, dat is natuurlijk al een geweldig aantal. Die doorstoken zijn in het hart. Die moeten nu gedoopt worden tot vergeving van zonde. Als u ooit in Jeruzalem geweest bent, in de oude binnenstad, dan vraag je je af, waar moet dat gebeurd zijn? Ik denk in het badwater van Bethesda. Dat lijkt me de meest ideale plaats geweest. Maar dan nog, dan zie je daar door die straten, en die waren natuurlijk helemaal gevuld met mensen. Er tienduizenden mensen zijn daar geweest met het Pinksterfeest. Ze waren overal vandaan gekomen, al die mensen worden opgesomd. Overal vandaan. En in ieder hoorde hen in de eigen taal de grote werken Gods verkondigen, dat ook nog. Maar zie het gebeuren dat daar 3000 mensen achter de discipelen aanlopen. Om gedoopt te worden, om ondergedompeld te worden in de naam van Jezus. Die naam waarover niet gesproken mag worden. Dat is wat geweest. Kun je ook begrijpen dat het maar heel even geduurd heeft, want er komt daar een geweldige vervolging in Jeruzalem onder leiding van Saulus van Tarsus. Ze zijn alle kanten uitgevlogen. En daardoor heeft God het evangelie tot aan de uiterste der aarde willen brengen. Jezus. Om hem gaat het. Die naam is hun ook lief geworden. En dat is het kenmerk van het genadeleven. Als u nou die naam hoort van Jezus, wat betekent dan hij? Wat betekent die naam dan voor jou? En voor mij? En voor u? Nou, laat nou maar je hart spreken. Stil voor jezelf. Wat komt er allemaal boven als je die naam Jezus hoort? Ik som maar wat op wat er bij mij boven kwam. Die naam is voor het oprecht geboet. Van al uw gunst, volk, goed. Eén naam is onze hopen. Want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugde nabij. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ach, misschien hebt u allemaal andere gedachten gekregen. Het mag allemaal. Als het maar om hem gaat. Daarom is het eerste wat Petrus zegt. Jezus. Dat is ook precies zoals Jezus het gezegd heeft. Je zult van mij getuigen. 3 jaar lang hebben dezezelfde mannen die nu tot geloof en bekering komen. Hebben naar die naam geluisterd. Maar ach hoe. Met verachting en minachting. Jezus van Nazareth, zo stond hij bekend. Die rabbi. Tot op de dag van vandaag klinkt dat in Israël. De mislukte rabbi. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Zelfs in zijn eigen stad, Nazareth, waar hij 30 jaar gewoond heeft, onvoorstelbaar. Als hij dan voor het eerst van zijn leven, bij al die bekende mensen, 30 jaar lang is hij daar geweest. Als timmermans zoon gewerkt bij zijn vader. Wie weet wat voor werkjes hij allemaal opgeknapt heeft, zo in de loop der jaren aan de huizen bij de mensen. En dan staat hij daar. En iedereen wist wel dat Jezus een bijzondere jongen was. En dan staat hij daar en dan zegt hij, als hij die tekst uit Jesaja leest, dat de Heer hem gezalfd heeft. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ach, u weet het. Dan grijpen ze, ze sleuren hem uit de synagoge. En dat is niet genoeg, nee, ze brengen hem naar de steilten om hem daarvan af te werpen. Dan moet je toch een haat hebben tegen iemand om dat te kunnen doen en dan massaal. Dat daar nou niemand is geweest die op de rem heeft getrapt en zegt, mensen, waar ben je nou toch mee bezig? Nee, allemaal. En zo is toch ook met de kruisiging gebeurd. Die massale uitwerping van Jezus. Maar ze waren niet te verontschuldigen, dat heeft Jezus ook gezegd. Indien ik niet tot hen gekomen was en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde, maar nu hebben ze geen voorwendsel. Daarom, Israëlitische mannen, deze woorden moeten jullie horen. Deze Jezus die God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij door dezelfde dood gehouden zou worden. De smarten van de dood, dat betekent dat is letterlijk de vertaling ervan, dus de barensweeën van de dood. Dus Jezus, dat wil het zeggen, bracht door zijn dood het leven aan het licht. Zo heeft hij het ook bij zijn leven al gezegd. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Jezus als de eerstgeborene uit de doden. Ziet u nou hoe hier de tegenstelling gecreëerd wordt, wat God met Jezus heeft gedaan. En wat deze Israëlitische mannen
met Jezus hebben gedaan. Jullie hebben Jezus gedood, maar God heeft deze Jezus opgewekt, omdat hij door de dood niet gehouden kon worden. En dan grijpt Petrus naar de schrift. Jezus zegt het ook, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Nou, heel expliciet, uitdrukkelijk, Psalm 16. Een profetische psalm. Hij noemt in vers 30 ook David een profeet. Dus vanuit de schriften wil hij nu laten horen hoe koning David, die ook van Israëls God gegeven was, een man die natuurlijk symbolisch stond voor het koningschap in Israël. Nou, dit moet alle gewicht in de schaal leggen om deze mensen te overtuigen. En Petrus zegt direct tegen die mannen daar dat de woorden die hij citeert uit deze psalm door David gezegd zijn met het oog op hem. Dat is dus met het oog op Jezus als de Messias. In vers 25 lees je dat ook zo. Petrus zegt, want David zegt van hem. En dan bedoelt hij Jezus over wie hij net tevoren heeft gesproken. Ik zag de Heer ten allen tijd voor mij. Kijk, dat wil niet zeggen dat David in deze psalm zijn eigen leven niet bezingt. Jazeker. Dat is ook zo. Maar de psalm, dat merk je. Naarmate je in de psalm vordert, stijgt hij tenslotte boven de mogelijkheden van Davids eigen leven uit. En zo wordt deze psalm tot een profetie waarin de Heer Jezus als het ware zelf aan het woord komt. Luister maar, ik zag de Heer ten allen tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Dat betekent mijn lichaam in het graf niet verlaten. Nog zult gij uw heilige overgeven om verderving te zien. Ontbinding wil dat zeggen. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Nou, dat het dan hier in deze woorden om Jezus als Messias gaat, dat gaat hij dus bewijzen. Hij zegt in vers 29, mannen, broeders, ik heb u er al op geattendeerd. Hij voelt zich helemaal één met die man. Als broeders van hetzelfde huis. Het is mij geoorloofd om vrijheid over onze patriarch, dat is de oudvader David, te spreken. Dat hij, en letterlijk staat het nu zo, en dan citeer ik het vanuit het Grieks, dat hij en gestorven is. Dat gaat over David nu, hè. Dat hij en gestorven is en begraven is en dat zijn graf onder ons tot op deze dag geweest is. Maar, zegt hij dan, omdat David de profeet was en God hem met een eed had gezworen dat uit de vrucht van zijn lenden wat het vlees betreft de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende en houdt het in de gaten, David zelf is en gestorven en begraven. En zijn graf is tot op heden nog op bij ons. Maar hier gaat het om hem. Ziende op de opstanding van Christus, van de Messias, dat zijn ziel niet is verlaten is in de hel. He? Zijn lichaam is dat niet in het graf verlaten, nog zijn vlees op zijn lichaam ontbinding heeft gezien. En dan deze Jezus. Hij heeft dus echt aan de hand van Psalm 16 laten horen dat deze psalm in de eerste plaats over de Messias gaat en niet over David. Zoals de feiten nu liggen en aantonen. Jezus is opgewekt. Merk je hoe Jezus feitelijk de inhoud bepaalt van de prediking op de Pinksterdag. De naam van Jezus en de persoon van Jezus maakt het Pinksterfeest tot een feest. Zeker, het is een feest van de geest, misschien meer nog van de vervulling van de geest. Maar het wordt ingevuld, de inhoud daarvan is Jezus Christus. Zo heeft de Heer Jezus het ook gezegd, de geest zal het uit het mijne nemen
En hij zal het u verkondigen. Deze Jezus. Hij heeft God opgewekt. Waarvan wij alle getuigen zijn. Dat probeert Petrus hier niet te zeggen. Dat zij getuigen geweest zijn van het feit van de opstanding. Dat ze hem dus uit het graf hebben zien verrijzen. Dat heeft niemand gezien. Dat is een zaak geweest tussen de Vader en de Zoon. En God heeft hem opgewekt. En hij is opgestaan. Maar, hij bedoelt te zien, wij zijn getuigen geweest van zijn opstanding nadat hij uit de doden was verrezen. En zo is dat met die Israëlitische mannen niet, met die Joodse mannen niet, met die mannenbroeders. Want hij is alleen verschenen, zoals u weet, na zijn opstanding aan zijn kerk. Paulus somt op aan wie die verschenen is. Aan de apostelen, aan de vrouwen. En dan 500 man op eenmaal, 1 Korinthe 15. Maar hier wil hij dus met hun getuigen zijn van zijn opstanding. Dat hij aan hen verschenen is. Onderstrepen dat de woorden die de patriarch, de oudvader David, gesproken heeft, waar zijn geworden in Messias Jezus. O, heerlijk is dat verwoord ook. Door Johannes. Daar zegt hij. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de enige geborene van de Vader. Vol van genade. Vol van waarheid. Deze Jezus dan. En nu wordt op grond van dat wat door David gezegd is, door Petrus aangetoond, wat God gedaan heeft. Deze Jezus door de rechterhand van God verhoogd zijn. Dat ziet op de opstanding van Christus uit de doden. Dat ziet op zijn hemelvaart. Deze Jezus, zegt hij dan in onze tekst, heeft de belofte van de Vader ontvangen. Dat de Heilige Geest zou komen na zijn hemelvaart. Let ook op de belofte van de Vader. Is Jezus eerst de man van God genoemd door Petrus? Dat wil zeggen, als de man die door God gezonden was naar deze wereld om dat heerlijke werk te volbrengen. Nu laat hij duidelijk horen door hier de naam van de Vader te noemen. Dat Christus Jezus de Zoon is van de Vader. Nu de Zoon des Vaders heeft dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Uitgestort. Ach, dat woord, dat wekt al allerlei gevoelens bij ons op, nietwaar? Dat is zo vol. Dat is zo vol. Stromen van zegen. Komen als plasregens neer. Dat gevoel krijg je er toch bij? Of hoort u het liever uit een psalm? We gaan hem straks zingen hoor. Gij stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Uitgestort. Ach, als je alleen al hoort van de manier waarop het gebeurt. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Verdeelde tongen als van vuur. Eenvoudige discipelen, waarvan gezegd wordt, hoe kunnen die Galileese mannen nou spreken in onze taal? We kunnen ze allemaal verstaan, in onze eigen taal. Hoe horen wij hen de grote werken Gods verkondigen? Als God de geest uitstort, dan doet hij het niet met maat. En dan, ja, die eenvoudige Petrus, O, wat heerlijk. Dat die eenvoudige man hier zo'n heerlijke Pinksterrede mag uitspreken. Met de meeste vrijmoedigheid tegenover die duizenden mensen.
Ik las in het Bijbelcommentaar van Deksel iets moois over dit uitstorten. En ik lees dat nou voor. Evenals hij heeft uitgestort wat op het Pinksterfeest neerruiste als een vruchtbaar makend onweer, zo stort hij nog steeds een hemelse zegen neer op de gemeente. Op die gedachte. U weet, het is ontzettend droog. Er is gewaarschuwd afgelopen week voor bosbranden en heidebranden zijn er ook geweest. En dan dit beeld. Vruchtbaar makend onweer. Als dan die hemelsluizen opengaan en God de regen zendt, zo stort hij nog steeds zijn hemelse zegen neer op de gemeente. De zonnestralen van zijn liefde, die nu op onze levensweg vallen. De regens van zijn woord, die de aarde vruchtbaar maken. De dauwdruppels van zijn genade, die ons hart verkwikken. En de stormen van zijn oordelen, die ons geweten wakker maken. De hemelse geuren van zijn vrede, die om ons in onze ellende ademen. En dat alles heeft hij uitgestort. En dat alles stort hij nog uit. En zo is die regen van Gods genade over ons heen gekomen vanmiddag. Ik herinner mij nog woorden van wijle dominee Erkok. Die zij weer nat wil worden, moet in de regen gaan lopen. Zo eenvoudig ligt het. Nou, die regen van Gods genade voor de grootste der zondaar is ook vanmiddag weer over ons uitgestort. O, dan zou ik zeggen, laten we dan in deze stromen van regen en zegen wandelen. En dan maar met een gebed als wandellied. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Ook op mij. Ook op mij. Droppelen vallen. Ook op mij. En voor wie zegt: ik zou nog zo graag meer hebben als druppels. Gij stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Amen. Zingen wij Psalm 84, het derde vers. Laat ons danken en bidden. O Heer, schenk dat we zo zullen delen in die milde regen die u uitstort. O dat we mogen wandelen met hem die ons vanmiddag voor ogen is geschilderd. Deze Jezus. O wat een zorg voor uw kerk voor u heen gaan. De belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen hebbende heeft dit nu uitgestort. Wat gij hoort en ziet. O, die heerlijke werkzaamheid van uw Heer Jezus Christus. De Geest uitgezonden. Om dat zaligmakende werk voor te zetten. En zo overstelpend. Als het gedurende uw omwandeling op aarde niet geweest is. Daarom was het waar. Het is u nut dat ik wegga. O, nu kan die geest, met eerbied gesproken, volop aan het werk. Op grond van dat volkomen werk van Christus. Om dat heil dat hij tot stand heeft gebracht een plaats te geven in onze hart. Opdat wij ondergedompeld zouden worden in de naam van Jezus. O, dan mogen wij de toevlucht nemen tot het doopvond. Daar waar u de eerste was. Om dat bloed ter verzoening van Christus vast te maken. Opdat het in ons hart zijn genadige uitwerking zal hebben. Die geest die ons toe-eigenen wil, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. O God, mogen we zo dat evangelie verstaan, aan ons hartelijke eruit leven. Gij zijt de Heer van mijn leven. En we hebben allemaal antwoord mogen geven wat die naam van Jezus nu voor ons betekent. En u weet het, wat voor antwoord er is gegeven in ons hart. En nu mogen we weer naar huis gaan. En we zien alweer uit naar de dag van morgen. Want dan gaat het weer over dat heerlijke heilswerk van u. Door woord en geest. We mogen elkaar aan u bevelen. Als gemeente. U kent de omstandigheden, ook persoonlijk. U weet van onze noden, van moeite en zorg. U weet van onze vreugde en blijdschap. We weten dat er morgen 15 mensen belijdenis des geloofs mogen afleggen. Wat een vreugde voor de gemeente. En we mogen de gemeente dan ook van harte aan u bevelen. Ook uw dienaar, onze broeder, zegen hem in zijn ambtelijk werk. O God, we hoeven niet karig van u te denken. Dat is ook vanmiddag wel weer gebleken. En dan mogen we toch ook bij u schuilen. Met onze kinderen. En met onze kleinkinderen. Dat heil is immers niet alleen voor de Joodse broeders bestemd geweest. O, hoe lezen we dat er ook huisgezinnen tot geloof en bekering zijn gebracht. En met dat werk gaat u nog voort tot op de dag van vandaag. We mogen alle gezinnen aan u bevelen. Heer, het kan soms moeilijk zijn. Als er morgen jonge mensen hun ja moet uitspreken voor uw aangezicht en anderen verdrietig zijn omdat kinderen niets meer van u willen weten. Geen voet meer in de kerk zetten. Al misschien al door maar verzet aantekenen tegen u. Heer, geef ons iets van de liefde van Christus. Die het gezegd heeft, laat de kinderkens tot me komen. En verhindert ze niet, want er zulken is het koninkrijk der hemel. We denken ook aan hen die geen kinderen hebben. Dat kan ook zwaar wegen. Ach, wie kan het beter weten dan degene die het treft. O God, we mogen ook hen bevelen aan de troon van uw genade. Daar zijn wellicht huwelijken waar moeite is en zorg, waar de liefde verkeeld is, waar we langs elkaar heen liggen. O, wat zou het groot zijn als we elkaar mochten vinden in die ene naam van die hemelse bruidegom, Jezus Christus. O, hier horen we hoe vijanden tot de belijdenis komen, mannenbroeders. Dan merken we hoe alles wat stuk is door die ene naam geheeld kan en mag worden. We mogen u bidden voor uw volk Israël. We hebben het gehoord hoe zij eerst de boodschap van Pinksteren mocht ontvangen. Uiteindelijk, we weten het, hebben ze massaal ook dit evangeliewoord verworpen. Werd Jeruzalem een plaats van ongekende vervolging. En toch, als hun verwerping van Jezus al voor zoveel zegen in deze wereld heeft gezorgd, hoeveel te meer, zegt uw woord, hun aanneming. En zo mogen dat volk aan u bevelen. Het kan alleen maar voor hen. En het kan alleen maar voor ons. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 72, de versen 10 en 11. Gemeente, gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.